Er waren mooie liederen, André. Ik had er donderdag een hard hoofd in. Toen je zei van, het is wel moeilijk. Toen dacht ik, ja, dat klopt. En dat vind ik fijn. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wie kan ons scheiden van de liefde van de Heer? Amen. Wie kan ons scheiden van de liefde van de Heer? En dan gaat het in principe ook over deze middag. De verkondiging die ik hier op papier heb staan, hebben we eigenlijk net met z'n allen gezongen. Dus ik zou amen kunnen zeggen. Dankjewel, Dick. Ik moet even dat ding goed doen, want wat een ellende zeg. Zo, lekker. Ik heb er zin in, nu ook. Ja, hè. Mooi weer, deur zit open, tocht lekker. Morgen allemaal verkouden, heerlijk man. Ja, dus, het thema van deze dag, daar herinnerde Janneke mij een aantal weken geleden over, aan. We zei van, wie heeft na Pinksteren het woord? Ik zeg, ik. Zegt ze, weet jij dat het dinsdag na Pinksteren de zondag is van de vervolgde kerk? Wisten jullie dat? Nou, ik ben blij dat jullie allemaal stil zijn. Ja, zie je? Het is allemaal mensen die eraan herinnerd moesten worden. En ik dus ook. Toen dacht ik van ja, ga ik daar wat mee doen of doe ik er helemaal niks mee en neem ik het gewoon aan van oké. Maar ik werd daarin geleid, ik heb ervoor gebeden en ik ben ermee aan de gang gegaan. En ik moet zeggen, het was best wel moeilijk. Net zo moeilijk als dat André het had met het voorbereiden van de liederen. Zo moeilijk had ik het met het voorbereiden van het woord. En nogmaals, André, mooie liederen. Dus hetgeen wat jij aan het begin van de dienst zei over mij, dat is je vergeven. Ja. Het thema dat ik daar heb staan, dankbaar zijn dat je mag lijden als christen. Ik heb daar wel 4 vraagtekens achter staan, geloof ik. Blij zijn dat je mag lijden als christen. Toen dacht ik van ja, kan ik blij zijn als ik moet lijden? Nou nee, ik denk het niet. Als ik moet lijden ben ik niet blij, dan ben ik chagrijnig. Vraag maar een één. Dan ben ik echt een man. Ja, precies, ik ben een echte man. Maar goed, weet je, ik ben ermee aan de gang gegaan en ik kwam al heel snel bij, ja, maar de vervolgde kerk, wanneer is de vervolgde kerk? Wanneer werd de kerk vervolgd eigenlijk? Daar kwam ik eigenlijk al heel snel tot de conclusie, eigenlijk toen de Heilige Geest uitgestort werd, werd de kerk vervolgd. Gaan we overlezen, Handelingen 5, 27 tot 42. En je zult misschien denken, waarom begin je bij vers 27... Nou, dat is eigenlijk heel simpel, omdat ik het leuk zou vinden als u thuis het voorgaande gedeelte gaat lezen. Ja, want het is echt heel interessant, heel boeiend. Toen zij hen er gebracht hadden, dat waren de discipelen. Hè? De discipelen die waren na de verkondiging, na de uitstorting van de Heilige Geest, waren de discipelen aan de gang gegaan. Ze waren het evangelie gaan vertellen. Maar er was een groep mensen die dachten van, dit vinden wij niet leuk. En ze namen de discipelen gevangen, ze zetten ze achter slot en grendel om ze een lesje te leren. Maar er kwam 's nachts een engel en die opende de deuren. En de discipelen konden weer vrij uitgaan. En toen die tegenstanders bij de gevangenis aankwamen en discipelen eruit haalden, dachten ze van, wow, wat is dit nu? Waar zijn ze gebleven? En die wachters die daar stonden hadden ook zoiets van, ja, schiet mij maar lek, maar ik weet het ook niet. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan, hun lek geschoten. Maar ze gingen wel terug naar het Sanhedrin en ze gingen vertellen van, ja, wat we nu hebben gezien, je zal het misschien niet geloven, maar de gevangenis was leeg. En kranten zich achter de oren en denken van, hoe gaat dat, hoe kan dat? En toen hoorden ze ook nog eens van, hé, we hebben ze weer gezien. Ze stonden in Jeruzalem te verkondigen over Jezus. Ga naar ze toe, pak ze op, breng ze hier. Nou, toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad en de hoge priester vroegen, hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van de mens over ons brengen. Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzamen dan aan mensen. Dat moeten we goed onthouden, hè? Wij moeten aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. die u omgebracht hebt door hem aan het kruishout te hangen. Maar deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn getuigen van deze dingen. En wij, lieve broeders en zusters, zijn ook getuigen van deze dingen naar aanleiding van het woord van ons Heer Jezus Christus. Wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dat hoorden, barstten ze van woede, maakten ze plannen om hem te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een Farizeeër, voor wie de naam moeilijk was, Gamaliel. Ja, Gamaliel, een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf hem de opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond, weer een moeilijke naam, Teudas, denk ik dat de man heet, op. En die zei dat hij, wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisteren zijn verstrooid en tot niets geworden. Maar na hem stond Judas, de Galileër, op in de dagen van de verschijning van de inschrijving. En hij maakte heel het volk afvallig dat men hem volgde. Maar ja, ook deze is omgekomen en alle die hem naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, hou u ver van deze mensen en laat ze gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Onthoud dat goed, lieve broeders en zusters. Als het van God afkomstig is, kan je het niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Ze lieten zich door hem overtuigen toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden. Geeselden zij hem en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten zich gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Daar heeft André net al iets over gezegd. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Wow. Zijn dat doorzetters of zijn het eigenwijze jongens? Ik denk dat het doorzetters zijn. Vorige week dus Pinksteren en nu de vervolgde kerk. En wat dat inhoudt, dat hebben we een tijdje geleden ook gehoord van Harma en Krijn, die hier ons het een en ander over verteld hebben. We hebben allemaal een boek uitgedeeld gekregen. U bent er misschien al in gaan lezen, u bent misschien al klaar met lezen. Of u heeft er misschien nog per ongeluk op de bovenste plank van de boekenkast neergelegd en er nog niet naar gekeken. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar in dat boek lezen wij over het lichamelijk lijden, we lezen over gemarteld worden, we lezen over gevangen gezet worden, we lezen zelfs over vermoord worden. Deze zondag staat dus in schril contrast met vorige week. Pinksterfeest, Pinksterzondag en de zondag die daarop volgt staan niet los van elkaar. En we zullen dadelijk zien waarom niet. De geest van God was uitgestort, zodat wij de weg van lijden en de strijd overwinnend kunnen ingaan. Wij zijn meer dan overwinnaars, hebben we net ook gezongen. Gods geest is gekomen om het leven op scherp te zetten. Om goed en kwaad van elkaar te gaan leren onderscheiden. En er is ook waar we altijd voor moeten bidden, of wij het onderscheid kunnen krijgen van de goede geest, de heilige geest, en daarnaast van de boze machten, de boze geest, zoals die ook wel genoemd worden. Want in de wereld waar we in leven, dat heeft u misschien zelf ook wel ervaren, word je best wel eens op het verkeerde been gezet. Ik ook, ik heb er ook wel eens mee te maken, dat zo'n boze geest mij gewoon pootje ligt. Hè, dat ik gewoon intrap met open ogen, dan denk ik later van, hoe dan? Waarom? Etcetera, etcetera. Hij is gekomen om dat onderscheid te brengen, de Heilige Geest, tussen goed en slecht. Maar ook gekomen om de wereld te dwingen een keus te maken. Hier op deze aardbol worden wij, mensen, u en ik, wij worden gedwongen om een keus te maken. Zijn wij voor God of zijn wij tegen God? En om het heel makkelijk te maken, een klein beetje voor God en een klein beetje van de wereld, dat kan niet. We weten allemaal dat het ook staat in de Bijbel, dat de duisternis niet samen kan met het licht. Ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald, misschien hier, maar in ieder geval elders ook, dat wanneer je in een pikdonkere kamer zit, ik bedoel dus een kamer waar totaal 0,0 licht in zit, en je strijkt een lucifertje aan, zal dat licht overwinnen. Dat licht, de Heilige Geest, is dus super belangrijk in ons hart, in ons leven, zodat u en ik mogen weten dat wij onder zijn leiding dat licht wat hij in ons gelegd heeft, mogen uitdragen in ons doen en laten. Dwing de wereld om een keus te maken. Voor of tegen hem. U en ik, wij zijn zijn getuigen. Amen. Wij zijn getuigen van een levende Jezus. Wij zijn getuigen in de dienst van de Geest van God. Toch? Dacht ik ook. En zo zien wij ook het in het boek Handelingen gebeuren. Als we teruggaan naar het Pinksterfeest, Handelingen hoofdstuk 2, dan wordt daar verteld over het Pinksterfeest, er wordt er verteld, 3000 mensen kwamen tot bekering en ze lieten zich dopen. Maar als je een hoofdstuk verder kijkt, dan zie je dat er weerstand komt. Hey, de vervolgde kerk. De Satan denkt, dit gaat niet goed. Er komen veel te veel mensen tot bekering. Hier moet ik iets aan gaan doen. Er komt weerstand. En dan zien we in hoofdstuk 4 dat de apostelen die op de eerste Pinksterdag het evangelie verkondigden, verkondigden van een levende Jezus, in allerlei verschillende talen gevangen zaten. Handelingen 7, dan wordt de eerste christen gestenigd, Stefanus. En zo gaat het hele boek Handelingen door. Dat zijn prachtige geloofsgetuigenissen in Handelingen. We lezen dat er veel mensen tot bekering komen. Geloof breidt zich uit. Steeds meer en meer gaan mensen Jezus Christus aannemen. Maar aan de andere kant kostte het ook heel veel levens. Heel veel mensen werden gevangen genomen. Het ging gepaard met een hevige tegenstand. Het ging gepaard met verdrukking. Paulus, u kent hem allemaal, hij wordt gegezeld en hij wordt gevangen gezet. Ik zei het u net al, Stefan is gestenigd, Jacobus onthoofd. Nou, lekker is dat. He, als je al die dingen weet, dan denk ik dat je je nog eens achter de oren krapt en bij jezelf denkt van ja, heb ik dat ervoor over? En eigenlijk wordt dit wel van ons gevraagd. Er wordt wel van ons gevraagd of wij ook die stappen in het geloof willen gaan zetten met alle risico's van dien. Ja, en wat is het risico? Ja, het risico is dat ze je met de rug omkijken. Dat er misschien collega's zijn die zeggen van, ben jij wel van deze tijd? En dat er vrienden zijn die zeggen, waarom ga jij naar de kerk? Wat doe je daar? Ik ga met mijn maten lekker uit. Mooi weer, heerlijk chillen. Heel veel mensen zouden je de rug kunnen toekeren. En kunnen zeggen van, ga jij maar doen wat je wil. Maar ik niet. En de vraag is, heb je dat ervoor over? Heb je het ervoor over dat zelfs je familie je de rug zou toekeren? Heb je het ervoor over, want die verhalen ken ik ook uit de praktijk. Heb je het ervoor over om in je huwelijk te kiezen voor Jezus Christus? Met het gevaar dat je vrouw zegt, Jezus eruit of ik eruit. En die verhalen ken ik. Hè? Of andersom. Of Jezus erin. Maar in ieder geval, bent u bereid om dat offer te brengen? Want dat is eigenlijk de vraag. En hoe u mijn dingen net interpreteert, dat mag u dan zelf weten. Maar dat is de vraag. Heb je het voor over om in die strijd een keus te maken? Met alle gevolgen van dien. Want dat wordt van ons gevraagd. Zeker in de tijd waarin we nu leven. De kerken lopen leeg en de corona krijgt de schuld, want we komen niet meer naar de samenkomst en ik miste het zo. En dus ik, ja, weet je wel, ik ga maar niet meer. Ik ga maar niet meer. En dat is ook vaak wat ik heb, ja, ook door mijn werken, wat ik gedaan heb ik natuurlijk heel veel gesprekken gehad met mensen. En dan sprak ik ook met hun over het geloof als dat zo uitkwam. En dat er heel veel zijn die zeiden, vroeger ging ik wel naar de kerk. En dan zei ik van, dat is hartstikke mooi, man. Maar waarom nu dan niet meer? Ja, de dominee, ja, de ouderling, ja, de mensen in de kerk, ja, die, oh sorry, ja, dat, hè? Anders ga je er maar achter staan, dan kun je meebewegen. Dan krijgen de mensen de schuld. Zeg, ja, maar weet je, nu heb je het over mensen, die mensen krijgen de schuld. Maar wat heb God dan gedaan waarom je hem de rug toegekeerd hebt? Ja, weet je, Cor, maar om te geloven hoef ik niet naar de kerk. Maar om te leven moet je toch eten? Ja, natuurlijk moet je eten om te leven. En jouw leven, het levende woord, de boodschap van Jezus Christus, heb je die dan niet nodig? Heb je niet de gemeenschap met je broeders en zusters nodig? Heb je niet de mooie gesprekken met de mensen om je heen nodig na de samenkomst? Ja, maar weet je, Cor, weet je, ik geloof op mijn eigen manier. Wow. Dus er zijn eigen manieren om te geloven. Er zijn manieren van anderen om te geloven. Maar de Bijbel leert mij dat er maar één manier is om te geloven. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is hem eren. Dat is je laten leiden door zijn Heilige Geest. Stromen van levend water. We hebben het vorige week gehoord. Stromen van levend water zullen door je heen komen. Toen de Geest van God kwam, lieve broeders en zusters, was dat het teken dat nu gaat de strijd beginnen. Maar ja, misschien denkt u wel, wat moet ik met al die informatie? Mijn leven is een lekker leven. Mijn leven is een mooi leven. Ik heb het naar mijn zin. Natuurlijk, af en toe ontbreekt het me wel eens aan iets. Maar ja, ik ervaar eigenlijk weinig tot geen tegenstand. Ik ervaar geen weerstand in mijn geloof. Moet ik daar dan dankbaar voor zijn? Moet ik dankbaar zijn voor de situatie? Of moet ik me juist schuldig voelen? Schuldig voelen omdat ik niet leid. Wel, medelijd, meeleid met een ander. Maar ik leid zelf niet. Ik heb een lekker relaxed leven. Ik ga mijn eigen gang. En ik weet, God is met mij. Als we nou kijken, nogmaals naar Handelingen 5 vers 41. Dan zien wij, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. Hè? Dat hebben we net gelezen. Als we gediscussieerd zouden met elkaar zeggen, nou weet je wat, laat ze gaan. Als het van de mens is, sterft het voorzelf uit. Als het van God is, strijd je tegen God. Dus laat ze maar gaan. Verbied ze om over Jezus Christus te spreken. Geef ze nog even een paar klappen met de geesels. En laat ze dan maar gaan. Nou, dat deden ze. Gingen weg uit de raad van de tegenwoordigheid. En staat er dan, ze waren verblijd, de discipelen, ze waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Want schandelijk was het. Want ze waren niet schuldig. Ze hadden geen foute dingen gedaan. Nee, ze waren gewoon lastig. Maar absoluut geen foute dingen gedaan. En dan denk je, ja, de discipelen waren blij. Ze waren blij dat ze het waard waren om als volgeling van Christus vernederd te worden. En dan heb ik altijd een levendige fantasie, want dan zie ik ze daar lopen door Jeruzalem met bebloede ruggen. Ze strompelen door de straat. Ze hadden geesels over hun heen gekregen. En ze liepen daar, misschien wel gebogen, maar toch met een glimlach over hun gezicht. Ze zeiden, wauw, weet je, ja, we zijn gegeeseld. Ja, we zijn flink op ons falie gekregen. Maar dat komt alleen maar omdat wij Jezus Christus, de levende Jezus, volgen en trouw zijn en niet onze monden dicht houden. En hij vindt het waard dat wij dit alles hebben mogen en kunnen ontvangen. Ze waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Ja, toen dacht ik bij mezelf, het kan dus echt. Je kan dus echt pijn hebben, je kan dus echt verdriet hebben, je kan dus echt strijd hebben. Je kan het flink niet naar je zin hebben. Maar je kan toch blij zijn. Waarom? Omdat God geest in je is en omdat je mag weten dat wij meer dan overwinnaars zijn. De Heilige Geest is zo machtig dat pijn en angst geen overwinnaar zijn in je leven. Pijn en angst moeten het afleggen tegen de blijdschap en de dankbaarheid. Zij waren blij dat ze het waard waren om voor Christus vernederd te worden. Blij dat zij mochten gaan in de voetstappen van hun Heer Jezus Christus. En dat moeten wij dus ook doen. Ook wij, lieve broeders en zusters, zijn bevoorrechte mensen. Ook wij mogen treden in de stappen van onze Heer Jezus Christus. En we weten allemaal vanuit het woord van God dat het geen gemakkelijke weg was voor Jezus. We weten allemaal uit het woord van God dat hij ook bespot werd. Dat ze ook van alles en nog wat geprobeerd hebben om hem gevangen te nemen. Verleidingen van de duivel. Alles heeft hij doorstaan. Waarom? Omdat hij gericht was op zijn Vader in de hemel. En wij, u en ik, wij mogen door al ons verdriet heen, door al onze pijn heen, door al onze strijd heen, ons blik richten op God de Vader. En kunnen we dat vanuit onszelf? Nee, dat kunnen we niet vanuit onszelf. Daarvoor hebben wij de Geest van God ontvangen. Wie van u heeft de Geest van God ontvangen? Nou, dat zou toch bijna iedereen zo te zien. Ik denk zelfs iedereen, ik heb niet heel goed gekeken. En nou is het de bedoeling dat wij die Geest van God, dat wij die actief aan het werk laten gaan in ons leven. Dat wij dus niet lekker achterover blijven hangen en denken van het leven is goed. Ik zat vanmorgen ook lekker in het zonnetje. Ik zat wat dingen te overpeinzen en zo. En toen dacht ik van wauw, ja, het leven is goed man. Heerlijk in het zonnetje. Dan Amy natuurlijk ongerust. Kijk uit, heb je gesmeerd, anders verbrand je. En terecht natuurlijk, helemaal terecht. Maar toen dacht ik, Heer, wat bent u goed. Iedereen liep vorige week te klagen van de kou en de regen en bla bla. Niemand had het naar zijn zin. Toen denk ik van wat ondankbaar. Wat zijn we ondankbaar met z'n allen. De natuur heeft de regen nodig. Wij hebben ook de regen nodig. Want anders moet ik met mijn sproeiertje in de tuin staan. Daar heb ik ook geen zin in. Pardon? Ja, ja. Maar ik weet niet of ik dan nog zo vrolijk ben. Weet je, maar Dat is wel wat van ons gevraagd wordt, hè? Dat wij genieten. Ik had een gesprek met een oude man. Ik kwam zijn eten brengen. En ik had een gesprek met die man. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we alle twee gelovig waren. En toen zei ik ook, nou, meneer De Vries heet hij. Ik wens je het allerbeste. En bij leven en welzijn, dan zie ik u volgende week weer. Zegt hij, bij leven en welzijn. Hij zegt, zo God het wil. Ik zeg, Deo volente. Hij zegt, zeker. Want we zijn in alles afhankelijk van God. En laten we verantwoord genieten van elke dag die we van hem krijgen. Toch? Heerlijk man. Geniet verantwoord van elke dag. God heeft niet gezegd, ja, ga in een hoekje zitten. En wanneer het je tijd is, dan kom ik je wel halen. Nee, hij heeft gezegd, ga erop uit. Geniet van het leven. En zet al je zorgen opzij. Heb ik ook moeten leren. Ik maakte me ook altijd zorgen. Amy, die nou ja, die noemden wij een zwartkijker en zo. En ja, dat kan ook wel, want ik ben kleurenblind. Maar een zwartkijker, altijd negatief. Achter elke boom zit een beer en achter sommige bomen zelfs twee. Dus kijk uit. Maar zij heeft mij geleerd van waarom doe je dat? wat lost het op? En toen ging ik nadenken, want dat doe ik ook wel eens. En toen dacht ik, ja, nee, het klopt, het lost ook niks op. Ik heb mijzelf ermee. Ik heb zelf een vervelende dag. Terwijl God mij blijdschap en vreugde geeft. Want zijn geest is een geest die ons leven in vuur en vlam zet. Die ons leven een enthousiaste uitlating geeft. Broeders en zusters, of je nu vervolgd wordt of niet, het christelijk geloof kost je sowieso je hele leven. Je kiest voor je leven lang voor Jezus Christus. Voor een vervolgde christen is zijn geloof alles bepalend. Maar dat is niet anders voor u en voor mij. Het geloofsleven van een vervolgde christen en van een christen zoals u en ik zou dus eigenlijk helemaal niet zo veel moeten verschillen. Want zowel een vervolgde christen als een niet vervolgde christen heeft de taak om in zijn leven God groot te maken. Amen. Ja, wij hebben ook, net zoals die christenen die vervolgd worden, uit de verhalen die we gehoord hebben van Krijn en precies, die bedoel ik. Ja, hebben wij ook de taak om het evangelie voor te brengen. We verschillen daarin niet van een ander. Wij als gemeente, we zijn nu 2 of 3 weken na al 3 jaar hier samen in het huis van God. En ik denk, en als u het er niet mee eens bent, hoor ik dat graag. Ik denk dat wij als gemeente toe zijn aan een volgende stap. Aan een volgende stap om het evangelie uit te dragen. Afgelopen donderdag kwamen er 2 kindjes hier naar binnen. 8 of 9 jaar geloof ik, zoiets. En ze kwamen naar de studio kijken. Ik wist niet eens dat ze hier een studio hadden, maar hun wisten dat. We hebben hier een muziekstudio. Nou, mooi. Maar je komt er niet in. En toen kwam Janneke. Die zei van, heb je er zin in een kopje koffie? Haalden ze niet. Dan in thee. Dus die hebben we hier op een stoel geparkeerd. En Janneke heeft hem uitgelegd wat we deden. We hebben met elkaar gebeden. En het was wel mooi dat Janneke zegt amen. En de mannetje zegt van, wij zeggen geen amen, wij zeggen amin. Nou ja, dat mag ook. Maar die 2 kinderen, die waren hier. Ze hebben iets meegekregen. We hebben misschien een heel klein zaadje mogen planten. En toen ze weggingen, komen jullie volgende week weer? Ja, wij komen volgende week weer. Nou ja, kunnen we ons vast op voorbereiden. Maar dat zijn wel de stapjes die we moeten gaan zetten. Hè? Jonge lui, nu stonden ze er niet, maar ze staan hier vaak voor. Ze staan lekker gezellig een jointje te draaien en te roken en met elkaar lekker te kletsen. Spreek ze aan. Niet vermanend van, je mag een jointje roken. Laat hem lekker dat jointje roken. Boeie. Maar spreek ze aan over, hoe gaat het nu met je? Wat doen jullie? Wees geïnteresseerd in die persoon. Dan kom je tot een gesprek. Laat dat de volgende stap zijn, lieve broeders en zusters. Dat wij mensen aanspreken die voor ons gebouw staan. Waarom staan ze voor ons gebouw? Ja, misschien heeft God ze hier wel neergezet. Zodat u en ik, zodat wij ze kunnen uitnodigen om binnen te komen kijken. En dan hoef je het niet met alle dingen eens te zijn met elkaar. Maar dan mag je wel het evangelie verkondigen. Dan mag je wel een christen zijn die doet wat van hem gevraagd wordt. Weet u, een christen, nee, laat ik het anders zeggen. Je wordt niet pas een vervolgde christen als je de keuze moet maken voor of tegen Jezus. Dat is niet van belang. Je bent een christen als je doet wat God van je vraagt. Christus behoort in elke levensomstandigheid de eer te krijgen. En Jezus wil zowel in het leven van de vervolgde christen als in het leven van niet vervolgde christenen zichtbaar zijn. En de vraag die ik bij u neerleg vandaag, en die gaat u maar voor uzelf beantwoorden, daar hoef ik geen antwoord op te krijgen. Bent u zo'n christen? Bent u de christen die geniet van het leven? En bent u de christen waarin een levende Jezus gezien wordt? En u gaat maar met uw vraag aan de slag. En dan gaan wij vanzelf zien hoe het zich gaat uitwerken. Nogmaals, je hoeft niet vervolgd te zijn, en dan weet ik dat ik in herhaling val, niet vervolgd te worden om te laten zien wie Jezus Christus voor je is. Je keuze of in het omgaan met je gevoelens kan er zich een hele strijd afspelen. Zonder dat je als christen in de gevangenis gegooid dreigt te worden. In het omgaan met tegenslag, in het omgaan met ziekte, in het omgaan met onrecht, in het omgaan met vernedering. Ook daarin vraagt Jezus om hem te volgen. Je hoeft geen vervolgd christen te zijn om je leven echt in dienst te stellen voor de Heer. Een vervolgde christen moet daar dingen voor opgeven. Hij moet keuzes maken. Maar een niet vervolgde christen in een carrièremaatschappij waarin iedereen zich vooral moet ontplooien, moet ook daarin de juiste keuzes maken. En hoe maak je de juiste keuze in je leven? Door je handen te vouwen. En door te bidden. En door te vragen. Vader, neemt u de beslissing in mijn leven. Leer mij uw stem in alles te verstaan. Wijs mij de weg die u wil dat ik gaan zal. En ik weet, dat zijn een hele hoop vragen, maar ze zijn wel van belang. Sterker nog, ze zijn van levensbelang. We hebben een vriend in Vlaardingen. Die heet Nico. En Nico die had altijd standaard: al de weg leidt mij mijn heiland. Cor, ik ga in het geloof. Maak je niet druk om mij. Hij is bedrijfsleider bij een grote supermarkt in het westen van het land. Hij werkte in Vlaardingen. En zijn hele leven was doordrenkt van Jezus Christus. Dat het personeel vragen aan hem begonnen te stellen. Sterker nog, dat personeel naar de kerk ging. Het werd hij overgeplaatst naar Zwijndrecht. Dan dacht hij van, nee man, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar al de weg leidt mij mijn heiland. En ja, dat is lekker makkelijk gezegd. Maar je staat in de file vooraan. En als je naar huis gaat, sta je in de file achteraan. Al de weg leidt mij mijn heiland. Echt kort, ik had er echt geen zin in. Maar het zal Gods plan geweest zijn met mijn leven. Dus ik ga in het geloof dat Jezus mij ook daar gaat gebruiken. En wat denk je? Komen mensen tot bekering. Hij heeft gesprek met ze op kantoor en hij bidt met ze op kantoor. Hij zegt, want Jezus is met mij. En dat wil ik aan mijn personeel overdragen. En dat is het mooie wat erbij komt. Dan zie je dat als Jezus jou zegent daarin, Dan doet hij dat ook in je werk. Want de rayonmanager en zo, die zei, wow, Nico, man, de omzet is omhoog gevlogen. Nou, Nico gaat wel over een paar weken met pensioen. Dus misschien keldert de omzet. Nee hoor. Maar dat het dus zichtbaar wordt in zijn werk. Dat mensen om hem heen zien van, hé, er gebeurt iets. Er is iets met die man. En ze zijn nieuwsgierig. En ik weet niet of het u wel eens overkomen is, dat er mensen naar je toe komen en zeggen van, wauw, André, er is iets met jou. Wat is dat? Wat heb jij wel wat ik nog niet heb? Ja, hey, dan heb je een mooie ingang. Dan kun je gaan vertellen wie Jezus Christus is. Vervolgd? Ja, misschien wel. Misschien dat ze je knettergek vinden. Maar dat maakt niet uit. Je hebt wel de boodschap gebracht. En daar gaat het om. Ik weet niet meer wanneer het was, hebben we gesproken over het fundament. En wij, ik meen dat Corrie dat zei, wij moeten de levende bouwstenen zijn op dat fundament. En de vraag nogmaals, ik stel heel veel vragen aan u en u mag er lekker thuis over nadenken. Maar de vraag is, bent u zo'n levende bouwsteen? Of bent u iemand die alleen maar absorbeert, absorbeert, absorbeert en af en toe uitgeknepen moet worden? Bent u een passief christen of bent u een actief christen? De mensen in Verwegistan en zo, die vervolgd worden, blijven actieve christenen. En wij in een vrij land, lieve broeders en zusters. Wat doen wij met onze vrijheid? De vervolgde christen moet keuzes maken. En niet vervolgd christen ook. Het is dus niet de vraag of wij vervolging kennen, of dat wij vervolging gaan kennen, maar het is de vraag wat Jezus in zijn nieuwe toekomst nu, op dit moment, op deze plaats, voor ons betekent. En dan kunt u alleen zelf invullen die vraag. Wat betekent Jezus Christus voor u? Ik ga afsluiten. Maak gebruik elke kans om de Heere elke dag te prijzen. Dat is genade. Leef uit de genade van onze Heere Jezus Christus. Leef uit zijn dankbaarheid. Leef dicht bij Jezus Christus. Dan zal ook hij heel dicht bij u zijn. Zelfs in uw lijden. Nee, ik zeg het verkeerd. Juist in uw lijden is hij dan dicht bij u. En dan kan je je soms zo dankbaar voelen. Ook al is het lijden aanwezig in je leven. En dat wil ik niet bagatelliseren. Maar dan hoop ik dat u door het lijden heen soms zelfs een glimlach of een traan kan laten. En ik denk dat wij met deze boodschap eens aan de slag moeten gaan. Dat wij, ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Ik vind het soms lastig om dingen te zeggen, maar dat wij als gemeente, als persoon, moeten gaan laten zien wie Jezus Christus is. 3 jaar lang zijn we onderweg. Mensen gaan en mensen komen. Corrie en Frans gaan ons dadelijk verlaten. Als persoon. En dat vind ik heel erg jammer. Dat vinden wij als gemeente denk ik ook heel erg jammer. Maar jullie, en ik kijk even naar Corrie. Jij hebt de donderdag ook gezegd. Maar ik voel een opdracht. Ik voel dat Jezus mij naar Hongarije toebrengt. Met een opdracht. Namelijk om daar het evangelie te gaan brengen. Hey, daar zit een zendelingsechtpaar. Corrie en Frans. Ze mogen het evangelie gaan verkondigen. En ik wens jullie daar Gods zegen bij. En ik denk dat Janneke zo meteen nog terugkomt op een veel langere speech en veel mooiere woorden. Maar Janneke, die kijkt nu vol vraagtekens. Je hebt nog een paar liederen om het voor te bereiden, want ik geef het nu over een andere.